Follow the money.
Waarom hebben deze mensen die een overvolle agenda hebben, die naar zoveel plekken kunnen, waarom nemen ze juist de tijd om elke maand of elke twee maanden naar zo'n genootschap te gaan?
Wat ze een tennisclubje noemen.
De artikelen van Follow the Money komen niet zomaar uit de lucht vallen. Daar gaat heel wat graafwerk aan vooraf. In deze podcast vertellen auteurs van FTM over hun onderzoek en de achtergronden van hun verhaal.
Frederik vraagt door. De podcast van Follow the Money.
Welkom Beerte Showhouse en Bas van Beek.
Ja, dankjewel.
Dankjewel.
Jullie hebben een boek geschreven en dat is nu ruim 4 maanden uit. Ik dacht, ik wacht gewoon een tijdje voordat ik jullie spreek. Want dan kunnen jullie ook vertellen over de ervaringen van jullie tournee die jullie hebben gemaakt en nog aan het maken zijn door het land. Jullie boek heet Onder ons, achter de schermen bij de genootschappen van de Nederlandse elite. En toen dacht ik, nou, het valt ook mooi samen dit gesprek misschien met de opening van het nieuwe parlementaire jaar binnenkort op Prinsjesdag. We krijgen verkiezingen eind oktober. En dan is het altijd weer de vraag, door wie worden wij geregeerd? Jullie boek werpt eigenlijk ook die vraag op. Hoe gaat het nu met jullie?
Goed.
Ja, zeker. Drukke tijd achter de rug, maar we zijn tot een mooi resultaat gekomen.
En hoe is het om te vertellen in het land over jullie onderzoek?
Dat is heel leuk. Het is wel, wij zijn natuurlijk tot het einde zo druk bezig geweest met het boek. Dus dan ben je eigenlijk heel moe en dan komt het uit en dan begint eigenlijk het leuke. Dus we moesten even omschakelen. Maar het is wel heel leuk, die lezingen die we tot nu toe hebben gegeven, in, vooral in boekhandels. Best wel veel mensen elke keer.
Eigenlijk altijd vol. Ik weet nog dat ik een Wassenaar kwam en Beerte appte van ik zie uitverkocht op een A4'tje staan op de winkelruit. Ja, nee, het wordt ontzettend druk bezocht. Dus dat is ook een hele eer om dan zo'n praatje te mogen geven daar.
En even in het algemeen, hoe valt jullie onderzoek?
Wat we veel terugkrijgen is dat mensen ontzettend blij zijn over dat het een genuanceerd beeld is over deze genootschappen. En dat hebben we voornamelijk teruggekregen. Dat mensen dat enorm waarderen. Dus het wordt niet spannender gemaakt dan het is. Hè, waar het onderwerp zich natuurlijk heel erg voor leent. Maar we leggen echt uit wat deze genootschappen zijn met de feiten die we hadden.
Maar desondanks niet saai. Dat krijgen we ook wel terug. Dat was natuurlijk wel een beetje, want jij zegt nu al, het is heel genuanceerd. Dat is het ook inhoudelijk. Maar wij wilden vooral ook een leuk verhaal vertellen. En dat is wat wij ook veel terugkrijgen. Van dat mensen het graag hebben gelezen.
Ja, ik dacht ook niet per se aan het woord saai bij lezen. Maar ik dacht wel aan iets anders. Wat je veel op social media ziet. En daarom is mijn eerste vraag aan jullie over het boek. Worden wij geregeerd door een kwaadwillende elite?
Nee, absoluut niet. Ook als je het voorwoord van het boek leest, daar staan we natuurlijk uitgebreid bij stil. Deze genootschappen spreken enorm tot de verbeelding. Je ziet dat veel denken dat we door een deep state worden geregeerd. Maar dat is absoluut niet het geval hier. Wat we wel laten zien is dat deze genootschappen soms al meer dan 100 jaar bestaan en een hele belangrijke functie hebben binnen de kringen van de Nederlandse elite. En daar gaan we op in. Waarom zijn ze nou ontstaan? En wat is hun functie? Wat was de functie toen? En wat is de functie op dit moment?
Krijgen jullie vragen hierover?
Ja, vaak. Ook van mensen die misschien ook een beetje met dat ze dat op zoek naar zoiets zijn in dit boek. Hè, van, maar dat is, ja, dat zit er niet in. En dat was ook, we hebben in het begin zelfs de afweging gemaakt. Moeten we zo'n boek wel willen schrijven? Omdat dat ook complottheorieën in de hand zou kunnen werken. En toen hebben wij eigenlijk de keuze gemaakt. Nou ja, wij willen gewoon vertellen wat er is gebeurd en wat er nu gebeurt. Hoe die genootschap, want bijna niemand weet überhaupt dat ze bestaan. Dus dat ze bestaan, hoe ze zijn ontstaan, wat ze daar doen. Nou ja, en dan krijg je natuurlijk altijd, je kunt ergens in lezen wat je wilt lezen. Maar wij hebben nergens, denk ik, de suggestie willen wekken. En dat hebben we denk ik ook niet gedaan. Dat daar een schaduwelite geheime dingen aan het doen is die kwaadaardig zijn. Nee.
Niet geheim, maar wel achter de schermen. Zo hebben jullie het ook opgeschreven in de subtitel. En dan staat er ook nog een oranje sticker op het boek. Exclusieve toegang tot privéarchieven. En het begon allemaal eigenlijk met het archief van één man die jij ooit op het spoor kwam, Bas. Daar hebben we lang geleden in een podcast ook over gesproken. Frits Butcher.
Ja, klopt. De oprichter van de Club van Rome. Daar hebben we inderdaad, die zijn we eerder tegengekomen in het Shell Papers dossier. En in zijn archief kwamen we er ten eerste achter dat hij vooral een klimaatskeptisch geluid liet horen. En dat hij daar ook flink betaald door werd door Nederlandse multinationals om dat zoveel mogelijk te verspreiden.
Ja, dat klinkt nu even tegenstrijdig, want de Club van Rome was juist een club die in de jaren 70 waarschuwde voor te veel economische groei.
Ja, overbevolking, gebrek aan voedsel inderdaad. En dan zie je eigenlijk dat later begint Fritz Butcher zich toch een beetje te ontwikkelen als, nou ja, hij wordt dan ook wel de godfather van de eerste klimaatskeptici genoemd in Nederland. Dat komt later, dan begint hij zich zo te ontwikkelen. En juist voor het verspreiden van dat geluid, dat klimaatskeptische geluid, kwamen we erachter in zijn archief, wat in Noord-Hollands archief in Haarlem ligt, dat hij de genootschappen zag als een van de pijlers waar hij op kon bouwen om dat geluid te verspreiden.
Genootschappen, was hij lid van meerdere?
Hij was lid van meerdere genootschappen. En je zag ook dat Fritz Butcher, die hield alles nauwgezet bij. Kortom, als wij dit gesprek hier hadden gehad, dan had Fritz Butcher had hij dat 3 keer uitgewerkt in zijn aantekeningen. En had hij ook nog eens een keer gevraagd aan zijn secretaresse om het de volgende dag uit te werken. Nou, dat deed hij ook tegen alle regels in van die genootschappen. En hij bewaarde ook alle boekjes en soms zelfs notulen. Dus dat was eigenlijk ons eerste inkijkje in dit, hoe werken die genootschappen nou?
Hoe kwam jij in dat archief terecht?
We hadden toen de eerste aanwijzingen dus dat veel Nederlandse multinationals Butcher hadden gefinancierd om dit geluid te verspreiden. En we wilden eigenlijk precies weten hoe dat zat. En toen zijn we flink wat onderzoek gaan doen. En toen kwamen we achter dat zijn persoonlijke archief was overgedragen aan het Noord-Hollandse archief. Maar op dat moment nog niet geïnventariseerd was. Dus we hebben toen echt alleen aantekeningen mogen maken met potlood. Hebben echt in een soort ploegendienst gewerkt met Platform Authentieke Journalistiek, waar ik het onderzoek toen mee deed. En volgens mij was zijn archief meer dan 12 meter lang. dan kan je ongeveer voorstellen hoeveel dagen dat kost. En toen kwamen we dus ook achter dat hij echt mappen had over die genootschappen. En dat was eigenlijk de eerste keer dat we daar een goed inkijkje in kregen.
Maar kende jij die genootschappen al?
Nee, ik had er niet eerder van gehoord. Het genootschap wat mij toen het meest intrigeerde was de tafelronde, waar dus één mapje van aanwezig was in het archief van Butcher. Ja, en toen ik een blik wierp op die ledenlijst, zag ik eigenlijk wel dat dit een ontzettend prominente club was. Hè? Van oud-premiers moet je echt aan denken, top-CEO's van Nederlandse bedrijven. Dus ik dacht, laat ik eens gaan kijken of dat überhaupt nog bestaat. En zo is eigenlijk het eerste onderzoek gestart wat later dit boek is geworden.
Ja, want met dat onderzoek ben je eigenlijk bij Follow the Money terechtgekomen en daar ook gebleven. En heb je ontwikkeld tot WO-expert, dus Wet Open Overheid.
Ja, ik weet niet of
je kijkt nu zelf heel alsof je onder de indruk bent.
Ik weet niet of het specifieke tafelronde onderzoek was, maar dat was midden in coronatijd, weet ik nog. En ik heb toen Follow the Money gebeld van, zou ik hier onderzoek naar kunnen doen? Het is veel archiefwerk. En ik had toen veel plekken waren gesloten, maar een van de weinige plekken die open konden met die 1,5 meter waren de archieven. Want men zei toch, ja, het is hier toch nooit druk. Dus hier kunnen we dat sowieso wel garanderen. Dat je die 1,5 meter afstand kan houden. Dus toen had ik eigenlijk ook de tijd om opeens heel lang archiefonderzoek te gaan doen. Nou, toen ben ik voor die tafelronde zijn we eigenlijk, zo hebben we het ook met de andere genootschappen gedaan die we hebben onderzocht in dit boek. Hebben we Butcher als startpunt genomen. En zijn vervolgens gaan kijken van oké, welke leden worden hier nu genoemd? En aangezien veel van deze leden nou of dan wel toppolitici, topambtenaren of top-CEO's waren, die hebben eigenlijk bijna altijd zelf ook een archief. Dus het begon een beetje met archiefhoppen.
Om te kijken archiefhoppen.
Archiefhoppen van kijken of ik ook nog iets in hun archief zou kunnen vinden. En of daar een aanwijzing staat met wellicht een recentere ledenlijst. Of dat ik iets in hun agenda's kan vinden. Of er nog bijeenkomsten zijn geweest. En zo hopten we eigenlijk steeds verder tot we bij de eerste actieve en nog levende leden kwamen.
Op welk moment kwam jij erbij, Beerte? Want je bent inmiddels trouwens adjunct hoofdredacteur bij Follow the Money. Dus je hebt ook een hoop andere dingen te doen.
Ja, klopt. Dat was ik toen nog niet. Wij zaten samen in een onderzoek naar Shell. En ik weet nog heel goed, toen we hadden daar een afspraak over in Utrecht. En we zaten in de auto hier terug naar de redactie. En toen kwam het gesprek erop. Want ik had een genootschap waar we uiteindelijk helemaal nu geen onderzoek naar hebben gedaan. In Friesland, dat was ik op het spoor gekomen, de Heren 17. Ik vertelde hoe moeilijk het was om achter de actuele ledenlijst te komen. En toen zei Bas van, oh ja, maar die ken ik ook. En ik heb hier nog een lijstje liggen. En ik heb trouwens ook naar 5 andere grote genootschappen gekeken. En er zijn er nog veel meer. En zo kwamen we eigenlijk op het onderwerp. En toen had jij, Bas, al best wel veel archieven bezocht. En toen ben ik op de rijdende trein gesprongen.
En wie besloot of wie bedacht dit moet een boek worden?
Ik denk wel gezamenlijk. Op een gegeven moment hadden we zoveel materiaal dat we dachten van oké, als we dit echt goed zouden willen uitwerken, dan hebben we gewoon die ruimte nodig die een boek kan bieden.
Ja, we wisten eigenlijk al meteen dit, ja, of het had een heel lange artikelenreeks moeten worden. Maar omdat het allemaal toch met elkaar verweven is en we wisten vrij snel ook, daar zit veel archiefmateriaal in. Je wilt niet per genootschap hetzelfde verhaal vertellen, hè? Ontstaan en dan doen ze dit en dat. En het is een beetje voor Follow the Money natuurlijk ook atypisch. Dus om dan bij ons een artikelenreeks erover te maken, dat voelde een beetje van...
Waarom is het atypisch?
Omdat wij natuurlijk eigenlijk veel meer hier kijken naar geldstromen. Ook misbruik van macht, maar dan concrete casussen. Weinig historisch onderzoek. En dit begint natuurlijk 100 jaar geleden. En je kunt dit verhaal niet vertellen zonder zover terug te gaan in de tijd. In ieder geval, dat vonden wij. Wij wilden juist die geschiedenis ook graag laten zien. Omdat het gewoon bij het grote publiek onbekend is.
Het begint 100 jaar geleden, ruim 100 jaar geleden. Waarom werden deze 5, want jullie hebben er dus inderdaad 5 uitgekozen om te beschrijven. Waarom werden deze genootschappen opgericht?
We hebben allemaal eigenlijk een andere, nu historisch, eigenlijk toen actuele aanleiding gehad. Namelijk dat de elite op dat moment zich bedreigd voelde en het idee had dat ze macht kwijt zouden kunnen raken. Bijvoorbeeld als de overheid sterker werd, maar ook de arbeidersbeweging. En dan bleek, de arbeiders, die hadden inmiddels al een beweging, en de elite, de fabrieksbazen, die hadden dat eigenlijk niet. Dus dat was een eerste manier om zich te verenigen, om hun eigen belangen gezamenlijk te behartigen.
En hoe kozen ze hun leden dan uit, 100 jaar terug?
Volgens mij ging dat een beetje organisch. Want ze hadden natuurlijk al, als je het hebt bijvoorbeeld over fabrieksbazen in Twente en de textielindustrie, die hadden al contacten met elkaar. Dus die hadden ook al collega's of andere contacten met andere eigenaren van grote bedrijven. Maar er was nog niet een gezamenlijk geheel of iets, een soort vereniging. Of je had ook nog geen VNO-NCV. Dat is uiteindelijk uit een van die genootschappen voortgekomen.
De werkgeversvereniging.
Precies, dat had je toen nog niet. Maar je had wel een aantal, het was toen natuurlijk ook veel minder dan nu, maar je had een aantal grote werkgevers, fabrieksbazen, bijvoorbeeld Stork, die eigenlijk heel vooruitstrevend was. Die al wel wilde, oké, ik wil wel iets goeds doen voor mijn arbeiders. Want als het goed gaat met mijn arbeiders, produceren zij ook meer. Maar zij wilde niet dat dat door de overheid werd opgelegd. Dus zo ging hij dan collega, ik noem het maar fabrieksbazen, vragen. Nou, wil jij er niet ook bij komen? Moeten wij niet even samenkomen? En zo is het eigenlijk in eerste instantie begonnen.
En wat deden zij in die beginjaren met elkaar?
Nou ja, het zag er bij verschillende genootschappen ook verschillend uit in die jaren. Je had bijvoorbeeld bij de tafelronde, waar het vooral mensen die bijeenkwamen. De tafelronde was opgericht omdat daar dus de ongevallenwet, die werd geïntroduceerd in Nederland. En dat zou dus eigenlijk betekenen dat alle werknemers verzekerd zouden moeten zijn bij de Rijksoverheid. Nou, veel fabrieksbaas zagen dat niet zitten. Die wouden daar vooral zelf over gaan. En die besloten toen bijvoorbeeld om een krant op te zetten, om eigenlijk hun geluid te laten horen. En een van die genootschappen, dus de tafelronde, is geboren uit die oprichting van die krant. Want er werd gesteld, die hoofdredacteur die dat geluid moet gaan verspreiden, Plem van Duiveland, die moet af en toe gevoed worden door de CEO's die hem in dit zadel hebben geholpen. Dus er werden commissariaatsvergaderingen in het leven geroepen, waar dus bij diners overlegd kon worden over wat zou er eigenlijk nou in die krant moeten komen te staan.
Maar was het in die tijd zo dat journalisten gewoon daarvoor ingezet konden worden?
Nou, in het geval van de nieuwe krant, dat is echt geboren uit de wens om een geluid te laten horen tegen de ongevallenwet. En in bredere zin om het geluid, de wensen van de werkgevers, in elk geval kenbaar te maken aan Nederland.
En dat is de voorloper van NRC Handelsblad.
En zij kregen ook precies op dat punt kreeg ze ook kritiek. Van dat er werd gezegd van ja hallo, dit is gewoon een spreekbuis van de fabrieksbazen. En toen werd er gezegd, ja, normaal gesproken kan dat inderdaad ook niet. Want er werd zelfs geklaagd bij een voorloper van de Raad van Journalistiek. En die oordeelde van, nou nee, eigenlijk zou dat, kan dat inderdaad niet. Want dan zou je partijdig zijn. Maar en deze heren en deze uitgekozen hoofdredacteur, die zijn zo goed eigenlijk. En hebben het goede voor met de mens. Dus daar kan geen sprake zijn van belangenverstrengeling. En daarom mocht het dan wel.
Bij zwakkere broeders was het wel misgegaan.
Precies, ja.
Tot die conclusie kwamen ze.
Dat erkenden ze wel.
Ja. Nou, dus je ziet, bij zo'n genootschap begon het dus eigenlijk met dit soort vergaderingen. Bij een ander genootschap zoals de Pijp was er eigenlijk de behoefte om solidariteit onder jonge werkgevers te ontwikkelen. Je had toen, wat Beerte net al zei, een enorm opkomende arbeidersbeweging. Die solidariteit onder die arbeiders, dat was eigenlijk al een flinke tijd gaande. Maar onder werkgevers was dit eigenlijk vrijwel niet bestaand. Dat waren voornamelijk eilandjes. Dus daar wouden ze verandering in brengen. En vooral bij de jonge werkgevers, die het later over zouden moeten gaan nemen van hun vaders, om dat te ontwikkelen. Dus wat je daar zag, is dat het vooral ging om inleidingen, presentaties, maar ook vermaak. Dus lange wandelingen en gezamenlijk tennis spelen.
Het is wel grappig, want ik zie inderdaad, als je bij genootschappen denk je meteen, ik wel, aan oudere heren. Maar dit waren dus jongeren.
Ja, dit
maar
waren
hoe
echt,
jong waren zij ongeveer?
Rond de 30 volgens mij. Nou, daar was ook echt het doel van, als op het moment dat zij macht en invloed hebben, dan dienen ze die vriendschapsbanden al te hebben. Je ziet daar dus, en dat is eigenlijk wel gebleven bij hoe het vandaag de dag nog werkt.
Zoals bij het koor bijvoorbeeld.
Het is heel vergelijkbaar. Ja,
de saamhorigheid en
dat vertrouwen,
de solidariteit.
Ja. En ook dat naar binnen gericht zijn en niet naar buiten vertellen. Ook als dingen niet goed gaan, dat is heel vergelijkbaar. En daar zijn ook nu bij huidige leden veel mensen die bij het koor hebben gezeten. Het is niet aan elkaar gerelateerd, maar je ziet dan wel dat dezelfde mores, het werkt een beetje hetzelfde.
Het koor is niet geheim. Ik bedoel, we weten allemaal dat dat bestaat en wat daar min of meer plaatsvindt. Nou, daar horen we steeds meer over trouwens. Maar hoe kan het dan dat deze genootschappen geheim zijn gebleven?
Nou, dat is vrij simpel. Je hoort gewoon niet naar buiten te praten over het genootschap, wat daar besproken wordt en wie er lid is.
Maar überhaupt niet dat het bestaat, dus? Of
als je
nou, eigenlijk niet zoveel,
nee,
toch?
Niet. Nee, je ziet ook dat als Jesse Klaver er voor het eerst van hoort, hij krijgt dat te horen in een interview wat hij samen met Jeroen van der Veer houdt voor de NRC, dan krijgt hij te horen over de Pijp, wat enorm voorname CEO's als lid heeft, maar hij heeft er nog nooit van gehoord. En je ziet ook echt dat het vragen bij hem oproept. In dat interview stelt hij ook van, dat klinkt als een enorm machtig genootschap. Waarop Jeroen van der Veer meteen een handuitreiking doet en zegt, wil je een keer komen spreken? Wat hij vervolgens nooit daadwerkelijk heeft opgevolgd. Maar nee, het is eigenlijk heel slecht bekend. We hebben flink wat onderzoek ook gedaan in krantenarchieven. En het wordt, vooral in de beginjaren wordt het nog wel eens genoemd, omdat Prins Bernhard ergens aanwezig is geweest. Maar
en dan wordt het wel genoemd?
Dan wordt het, dat hou je niet onder de pet. Maar,
ik moet nu eerder denken aan dat die mensen zo trots waren dat Prins Bernhard kwam, dat ze toen zich niet langer konden beheersen.
Nee, dat werd niet gedaan. Nee, juist andersom. Ja. Hè, want dat was een teken van hoe elitair het wel niet was. En zo, dat zie je ook al in, we hebben bijvoorbeeld wel in sommige archieven hebben we uitnodigingsbrieven gevonden. En daarin zie je al heel duidelijk dat als iemand wordt uitgenodigd om toe te treden, dan is ten eerste een heel strenge selectieprocedure aan vooraf gegaan. Alle leden moeten het daarmee eens zijn. Dat het ook, en er wordt ook gekeken, is het iemand die bij ons past? Hè? Is die wel, als er iemand bijvoorbeeld geopperd werd en iemand anders zei van nou, nee, die klapt over van alles uit de school, dan zouden ze die niet uitnodigen. En als dan in zo'n brief staat dan al heel duidelijk van, dit zijn andere leden, dan zie je al hoe elitair het is. En een minister en CEO van een ander bedrijf. Dat het een heel besloten club is. Dus je leest dan eigenlijk al van, het is voor jou een hele eer om hier aan mee te mogen doen, aan dit elitaire gebeuren, dan ga je er niet over uit de school klappen.
Dus het was kennelijk ook heel uitzonderlijk dat Frits Butcher alles opschreef in zijn dagboeken.
Ja, dat was eigenlijk tegen alle regels in. Zeker ook dat hij alle boekjes, want soms werden ook korte kleine geschiedenisboekjes geschreven door leden, dat hij die allemaal bewaarde. En uiteindelijk dat die dus ook weer in het archief terecht zijn gekomen. Nee, dat was eigenlijk tegen alle regels in. Om daar zulke aantekeningen van te maken en ook te behouden.
Jullie hebben dus uiteindelijk voor 5 genootschappen gekozen. Ze zijn nog niet allemaal langsgekomen. Club Rotterdam, de Haagse Schouw, de Schoorsteen, de Pijp en de Tafelronde. Ook hele aparte namen, hè? Ja. De Pijp. Ik bedoel, je ziet het meteen voor je.
Ja, nou ja, over deze naam hebben we denk ik de meeste grapjes gemaakt tijdens het hele onderzoek.
Volgens mij waren er 6 oorsprongsverhalen waarom het genootschap het de Pijp was gaan noemen. Dus het schoot alle kanten op. Volgens mij hebben we echt 6 variaties.
Ja, maar dat maakt ook meteen, dat is een heel goed voorbeeld van, ze weten tegenwoordig zelf niet meer zoveel van over hun geschiedenis, hoe ze zijn ontstaan en... Dan vind je inderdaad in 1 brief of in 1 aantekening een bewering van hoe het is ontstaan. Iemand anders schrijft iets anders op. Dus zelf weten ze daar ook best wel weinig van.
Hoe is eigenlijk de verhouding in bronnen tussen archiefonderzoek en de gesprekken die jullie met sommige leden hebben kunnen voeren? Of met oud-leden?
Nou, het archiefonderzoek is zeker het voornaamste deel geweest. Dan praat je echt over echt duizenden pagina's aan archiefmateriaal. Dat heeft ook jaren gekost om dat bijeen te krijgen. En uiteindelijk was dat ook, daar kwamen we later pas achter. Het archiefonderzoek bleek ook een beetje de troefkaart voor ons te zijn om mensen aan het spreken te krijgen. Je merkte dat veel mensen weinig meer wisten van de geschiedenis van hun eigen genootschap.
Maar wacht even, merkte je dat in aantekeningen of toen je ze sprak dus?
Toen we ze spraken. Dus als je dan ook vertelde dat je bezig was met een langdurig historisch onderzoek, dan vertelden mensen dat ze eigenlijk niet wisten dat het zo lang al bestond. En ook sommige voorzitters van de genootschappen hadden eigenlijk weinig zicht op waarom het genootschap überhaupt ooit was ontstaan. En nou, daar kwamen wij ook achter door dat archiefonderzoek dat de genootschappen hun eigen archieven ook kwijt waren geraakt. Soms was er dus wel eens een archief per ongeluk bij een verhuizing in de container terechtgekomen. Sommigen hadden nog enkele belangrijke notities, waaronder van Prins Bernhard bewaard, maar dat was niet meer dan 3 pagina's. Dus je merkte eigenlijk dat we met veel materiaal daar aankwamen. En ja, veel mensen wouden dat ook weten. Dus dat is eigenlijk ook wel een beetje een ruilverhaal van hey, wij kunnen je ook iets vertellen over hoe het allemaal in elkaar stak en waarom het is begonnen. En dan kunnen zij misschien iets vertellen over hoe het nu functioneert.
Maar kennelijk was het zo dat je als lid niet geacht werd om dingen te bewaren, zoals Frits Butcher deed. Maar de genootschappen zelf bewaarden dus wel zaken die ze ook weer soms zijn kwijtgeraakt.
Nou ja, ze hadden gewoon een voorzitter en een secretaris. En de secretaris die hield de ledenlijsten bij. Die hield bij wie wanneer ging spreken. Er werd natuurlijk, en dat was in die tijd natuurlijk allemaal nog op papier. Waar ze bijeen kwamen, wat dat zou gaan kosten, rekeningen, dat soort dingen. En daar was dan wel een archief van. En om jou aan te vullen, dat het was niet alleen een troefkaart, maar het liet ook zien aan die leden, denk ik, dat zij zagen, we zijn echt met serieus onderzoek bezig. We willen niet zomaar even een snel stukje, een sensatiestukje schrijven, maar wij willen echt weten hoe het zit. En dat heeft denk ik wel best wel veel vertrouwen gewonnen.
Weet je nog de eerste keer dat je een lid ging bellen? Of dat jullie gingen bellen? Jij gaat lachen, Beerte.
Dat was ongetwijfeld, was jij dat?
Ja, dat is een hele goeie wie nou de allereerste was. Wat ik wel weet, is dit is allemaal in het kader van het tafelronde onderzoek gebeurd, is dat ik gewoon in het begin heel veel afwijzingen kreeg. Dat mensen er absoluut niet met mij over
praten. Hoe ging zo'n gesprek dan?
Nou, eigenlijk werd het heel snel afgedaan met is voor mij niks anders dan een eetclubje. Of in de woorden van Ollongren, het is voor mij hetzelfde als een tennisclub. Ik heb hier verder niks aan toe te voegen.
Kajsa Ollongren,
ja, die had ik destijds ook gevraagd. Want daarvan wist ik dat ze in de tafelronde zat.
Oud-minister.
Ja, klopt.
Op dat moment minister.
Op dat moment minister. Herman Cenk Willink.
Minister van Staat.
Die ging er uitgebreid voor zitten. En die schreef meer dan een A4 vol waarom dit onderzoek op dit moment, waarom hij dat volstrekt onzin vond.
Onzin zelfs.
Ja, waarom?
Belachelijk. Waarom wij ons niet met de wereld staat in brand zo'n beetje. Exact. En jullie gaan dit soort onzin onderzoeken.
Het was natuurlijk coronatijd op dat moment. Dus de wereld stond in brand. En dan ga ik op dit moment ga ik me bezighouden met zo'n onderzoek.
Nou ja, maar hij nam daar dus wel een A4'tje voor.
Hij vond het enorme tijdverspilling. Ja. Maar hij nam de tijd om ons dat uit te leggen. Ja.
En dachten jullie toen, oké, nu hebben we echt beet?
Nou ja, dat wisten we natuurlijk al. Toen vooral die meest recente ledenlijsten. We wisten al, we hebben uniek materiaal. Maar je wilt natuurlijk, en dat is ook wat ik net bedoelde. Wij wilden niet alleen laten zien, oh kijk, die zitten erin in een of ander schimmig clubje. Nee, wij wilden weten, waarom zitten ze erin? Wat gebeurt daar? En ook begrijpen waarom dat voor hun zo belangrijk is. Dus daarom was het ook belangrijk om ze echt te spreken te krijgen.
We willen eigenlijk vooral die huidige functie in kaart brengen op dat moment. Waarom hebben deze mensen die een overvolle agenda hebben, die naar zoveel plekken kunnen, waarom nemen ze juist de tijd om elke maand of elke twee maanden naar zo'n genootschap te gaan?
Wat ze een tennisclubje noemen.
Ja. Ja, Frits Butcher gebruikte de genootschappen dus om zijn anti-klimaatboodschap te verkondigen. In het boek staan meer voorbeelden van waar de genootschappen voor werden gebruikt. Zijn jullie er ook achtergekomen wat de huidige functie is?
Het draait nog steeds om die inhoudelijke presentaties die leden geven. Je krijgt daar dus, als je als lid heen gaat, informatie uit eerste hand. Neem bijvoorbeeld de financiële crisis. Nou, daar word je in zo'n genootschap bijvoorbeeld over bijgepraat door de president van de Nederlandse Bank. Een ander aspect dat veel leden noemen is dat het ook fungeert als een soort van safe space voor de elite. Er zijn maar weinig plekken waar mensen in deze topposities kunnen praten over de moeilijkheden die bij hun leidinggevende functie komen kijken. Als ze dat namelijk in het publieke debat doen of binnen hun eigen bedrijf, dan staat er altijd nummer twee eigenlijk klaar om hun positie in te nemen. Dus deze genootschappen bieden het vertrouwen om ook over dat soort moeilijkheden te praten.
Terug naar de gesprekken met de leden. Veel afwijzingen dus. Maar weet je al de eerste keer dat je iemand wat langer aan de telefoon had? Of wanneer je een uitnodiging kreeg van ja, ik wil wel praten?
Een van de allereerste die ja zei tegen een interview was oud-minister Pieter Belaerts van Blokland. Was oud-minister van Vrom in 1977 tot 1981. En die wou mij wel te woord staan. Dus ik ben bij hem thuis langs geweest en hij heeft me echt uitgebreid bijgepraat over hoe de tafelronde functioneert. En daarmee rolde ik eigenlijk ook weer in andere interviews. Dus ik kon laten blijken dat ik inmiddels een beter beeld had hoe het ook functioneerde op dit moment. En toen kreeg ik eigenlijk best wel wat toezeggingen achter elkaar.
En ook omdat je kon zeggen, ik heb al die en die gesproken. Dat
exact,
helpt natuurlijk
dat helpt
ook
altijd. Ja.
Maar wat zei deze oud-minister over het feit dat hij jou ging spreken en zelfs thuis uitnodigde, terwijl hij ooit natuurlijk wist of te horen had gekregen, wij praten niet over wat er gebeurt bij het genootschap.
En hier merk je dus ook weer dat hij het heel erg belangrijk vond dat het toch een keer op papier kwam. Ik weet nog dat hij me, zijn vrouw heeft me later ook nog laten weten dat ze het zo ontzettend fijn vonden dat het nu een keer op papier stond. Dat ze ook de kleinkinderen konden laten zien waar hun opa lid van was geweest. Dus je merkte ook, en dat zijn we wel vaker tegengekomen tijdens dit onderzoek, dat er toch ook wel een soort trots is. Dat mensen trots zijn dat ze hier deel van uitmaakten en daar toch enigszins toch ook graag over vertellen.
Ja, dat is eigenlijk een beetje een paradox. Ze mogen er niet over vertellen, maar ze zijn er wel trots op en natuurlijk ook een beetje ijdel. En daar kan je natuurlijk ook mee spelen. Hè? Dat je dan, dat soort hebben we ook gezegd. Nou ja, ik heb begrepen dat het echt een heel belangrijke club is. Ik ben echt heel erg benieuwd van, nou, waarom bent u daar lid van? En dan merk je toch wel dat mensen daar, en vooral als je dan kunt zeggen, en wist u dat dat uw genootschap aan de wieg stond van de VNO-NCV? Nou nee, dat wist ik niet. Nou ja, dan streel je een beetje die ego's. En wat ook heel belangrijk was, dat wij heel duidelijke afspraken hebben gemaakt. We gaan niet zomaar iets publiceren. Quotes leggen wij voor. We hebben op een gegeven moment, dat was heel bijzonder, voor het eerst toegang gekregen tot het archief van de Pijp. Die hadden dus nog wel een heel groot archief. Best wel wat dozen vol. Ik weet niet meer hoe. Nou, veel. We hebben daar een hele middag gezeten.
Ja. Waar wordt dat bewaard?
In een gek bedrijfspand ergens achter het station in Den Haag.
Ja, Klopt. En waar we echt heen moesten met extra opladers. Omdat we natuurlijk alles aan het fotograferen waren, zodat we het later konden doorzoeken. En dat was
Was dus ook wat ik wilde zeggen. Wat het zo bijzonder maakte is, we hebben daar ook de afspraak gemaakt. Zij zeiden van, nou, jullie mogen alles bekijken. Ook vanuit het idee van, ja, we willen toch graag een keer dat het verhaal wordt verteld. Maar we hebben wel toen gezegd, we gaan dit niet zomaar publiceren. Alles wat we bij jullie hebben gevonden.
Er zijn dus leden die trots zijn op het verleden. En uit het boek blijkt ook inderdaad dat de genootschappen goede dingen hebben gedaan. Een deel van de mensen bij de genootschappen tijdens de oorlogsjaren zat ook in het verzet. Ander deel bij de NSB trouwens. Dus wat dat betreft vertegenwoordigden ze de samenleving misschien goed. Maar die geschiedenis, daar zit ook wel, blijkt ook wel de waarde van die genootschappen uit.
Nou ja, en dat was voor ons eigenlijk ook een bijzondere vondst. Want wij zijn hier eigenlijk een beetje mee begonnen. Van, nou, die kan toch niet. En wat zijn dit voor geheime clubs? En als je daar dan achterkomt wat ze hebben gedaan en hoe ze daarin zitten en waarom zij daarin zitten, dat je toch een iets genuanceerder beeld krijgt. Ook meer begrip krijgt voor waarom zij daarin zitten. En inderdaad, ze hebben best wel veel dingen bereikt. Ik bedoel, Club Rotterdam, die waren heel erg betrokken bij de wederopbouw van de stad. Hoe de stad er nu uitziet, dat is mede te danken aan Club Rotterdam. Alleen, dat was niet bepaald democratisch. Dus je kunt bij al die dingen, ja, daar zitten meerdere kanten aan het verhaal.
Wat zijn de verschillen tussen deze vijf, grofweg?
Ledensamenstelling. Dus je ziet echt dat de Haagse Schouw, nou, zoals de naam al zegt, zit natuurlijk in Den Haag. Dus is ook een beetje een afspiegeling van de Haagse elite. Dus denk aan veel toch ambtenaren, maar ook een klein beetje de culturele sector zit er ook nog bij. Wat zij dan weer de sambal in de bedrijvenrijst noemen, want er zitten ook veel bedrijven bij. Je hebt de tafelronde. Nou, dat is denk ik dus, zoals ik eerder zei, het genootschap met de meest prominente leden. Dus eigenlijk worden daar altijd oud-premiers voor uitgenodigd. Ook weer top-CEO's en veel ministers. De pijp, nou, daar kom je alleen in als je de CEO bent van een Nederlands topbedrijf. Dus dan moet je echt denken aan de top 50, zeg ik dit goed?
Ja, dat is een beetje door de jaren heen veranderd. Eerst was het beursgenoteerd, nu ook andere bedrijven, maar echt, ja, de topbedrijven van Nederland, een handjevol.
Ja, nou ja, schoorsteen is eigenlijk is ook vooral voornamelijk industrie. En Club Rotterdam, je moet eigenlijk iets te maken hebben met de haven in Rotterdam. Dat is nu wat breder geworden, dat je moet inzetten voor de stad. Maar voorheen waren het eigenlijk vooral de havenbaronnen die daar onderdeel van maakten. Dus,
en je mocht alleen lid worden als je in Rotterdam werkte en ook woonde.
En ook dat is aangepast, omdat veel inmiddels niet meer in Rotterdam wonen, maar daarbuiten.
Ja, en sowieso is er veel veranderd, schrijven jullie, in het ledenbestand. Want het begon op een gegeven moment ook te vergrijzen. Dus het werden niet meer jonge ondernemers, maar echt de old boys. Die bleven eigenlijk over.
Ja, dan zie je ook eigenlijk dat ze zo'n hele vriendschappelijke band, dat wilden ze eigenlijk in het begin behouden. Maar ja, de mannen werden ouder. Dus dat zagen we eigenlijk terug bij elk genootschap. Was er op een gegeven moment een moment van, gaan we uitsterven of gaan we uitbreiden? En dat bleek moeilijk. Mensen vonden het moeilijk om toch weer nieuwe leden toe te laten. Ook omdat dat de verhoudingen zou veranderen. Maar toch besloten al deze genootschappen om daar aandacht aan te besteden. Hebben daar ook echt comité's voor opgericht. Van, moeten we niet ook nieuwe jonge sectoren uitnodigen? Hè, zoals de tech-industrie die ook toen op begon te komen. IT, daar werd echt naar gekeken van, moeten we daar ook mensen van binnenhalen? Dus iedereen is die verjonging aangegaan. Dat bleek ook om een andere reden toch nog moeilijk. Is als je de top binnen zo'n bedrijf of binnen een ministerie had bereikt, ja, dan was je geen 30. He, dan liep je al tegen de 50 aan. Dus ook de nieuwe aanwinst
was niet echt jong.
Dat werd wel grappend gezegd van dat het was alles behalve jong, maar in elk geval jonger dan de oudleden. Dus
was dit ook de reden waarom op een gegeven moment vrouwen toegelaten werden?
Nou ja, ze hadden natuurlijk eigenlijk de hele tijd een beetje de discussie. Ja, we moeten toch een beetje, we willen de elite en de afspiegeling zijn van de elite. We willen met de tijd mee, maar eigenlijk toch ook weer niet zo graag. En wat het ook lastig maakte met nieuwe sectoren, was dat het draaide allemaal om vertrouwen. Dus je wilde mensen die je eigenlijk toch al een beetje kende. Dus als je iemand uit de sector waar niemand anders contact mee had, dan wist je niet of die te vertrouwen waren. En dat geldt voor vrouwen eigenlijk ook een beetje. Op een gegeven moment...
Die zijn ook niet te vertrouwen?
Nou, sommige
Bas doet nu zijn handen omhoog. Zo van, ik weet, ik zeg niks.
Ja, die discussie hebben we ook wel vaker gehad. Nee, ze hebben wel sommige genootschappen. Vooral de Haagse Schouw. Daar heeft het ook het langst geduurd. Maar daar is overal discussie geweest. Niet zozeer zijn vrouwen te vertrouwen. Maar ze hadden wel allemaal het idee... Als er vrouwen bij komen, dan verandert de sfeer hier. Dan gaan de mannen zich anders gedragen. En dat willen wij niet. Dus daarom heeft het bij de Haagse Schouw zelfs tot 2017 geduurd. Totdat vrouwen lid mochten worden. En bij de anderen begon het rond 2010 zo'n beetje. En een andere reden hiervoor is. Als je topmensen uit het bedrijfsleven wilt. En dat is voor hun ook een beetje een excuus natuurlijk. Maar er waren minder vrouwen dan mannen.
Nou, nog steeds zijn er minder vrouwen.
Klopt, maar ze zijn er wel. En ja. Inmiddels zijn ze... Maar je ziet wel, in alle genootschappen zijn nu wel vrouwelijke leden. De Schoorsteen heeft zelfs een vrouwelijke voorzitter. Maar het is nog wel een echte minderheid.
En zijn die genootschappen daardoor inderdaad veranderd, denken jullie?
Nou, je ziet dus dat deze veranderingen heel langzaam gaan. De enige andere tekenen van enige vorm van diversiteit was in de jaren 70 volgens mij, moeten we niet ook meer katholieken in ons midden hebben? Het is het is nog voornamelijk een oude witte mannenclubs.
Ja, want nu zeg je het woord wit en ik vroeg me net af, zit er überhaupt iemand van kleur bij?
Ik zou het zo niet weten.
Het feit dat we er al zo lang over moeten nadenken, geeft ongeveer wel aan. Ja.
En het zegt natuurlijk ook, jullie kennen niet alle leden. Want nee. Dat is het hele ding. Want na 5 jaar onderzoek hebben jullie wel een heel boek kunnen schrijven. Er staat behoorlijk wat in. Maar hoeveel missen jullie nog van het hele verhaal van deze 5?
Je weet nooit hoeveel je mist.
Nee,
hè?
Dat is ook waar.
Ik denk dat we de geschiedenis aardig in kaart hebben gebracht. Vooral de ontstaansgeschiedenis. We hebben ook voorbeelden gebracht van... Want daar ging het natuurlijk ook, was de vraag van hoeveel invloed hebben deze genootschappen eigenlijk? En daar hebben we voorbeelden van gevonden. Maar dat is anekdotisch. Of daar nog meer gebeurd is wat niet is vastgelegd, ongetwijfeld. Want het kan haast niet anders. Er zaten zoveel mensen in belangrijke functies die het gingen hebben over, want dat weten we wel, waarover zij hebben gesproken. Ze hebben het over alle belangrijke ontwikkelingen in de Nederlandse economie en maatschappij gehad. Daar zijn dus ongetwijfeld nog meer gevallen geweest waar een poging tot beïnvloeding is geweest of onbewust. Dat weten wij niet. En wij weten ook niet wie daar allemaal nog meer in zitten die we niet hebben kunnen vinden.
Nee, jij zei eerder aan het begin van het gesprek, het is een beetje atypisch voor Follow the Money. Want meestal komen wij met concrete voorbeelden en verhalen. Aan de andere kant dacht ik, er is ook het dossier de lobbycratie. Dat gaat over lobbyen en dat is heel vaak... Ja, best ongrijpbaar. Want je kan bijna nooit 100% aantonen dat iemand gelobbyd heeft. Of dat daarmee iets gelukt is, wat anders nooit gelukt zou zijn.
En hier is dat dan nog eigenlijk de overtreffende trap. Want zij zeggen, wij zijn geen lobbyclub. Wij lobbyen niet. Maar wat wel zo is, is dat zij hier in besloten kring samenkomen met heel machtige mensen. Wie ze vertrouwen. Dus wat er wordt verteld... Nemen ze mee naar huis, nemen ze mee naar hun werk of naar die lobbyclubs waar ze wel in zitten. Dus het is een schakel in het geheel. Maar je kunt nooit aantonen door dit genootschap is deze wet tegengehouden of dat soort dingen.
Ik vroeg me nog af, jullie schrijven ook dat in het begin waren er ook veel leden van adel. Dat veranderde wel in de loop van decennia. Maar ik vroeg me opeens af, is er plaats voor populisten bij de genootschappen?
Nee, eigenlijk niet. Je ziet als politiek erin zit, dan gaat het ongeveer zover links tot aan ongeveer GroenLinks op dit moment. En zover rechts ongeveer als VVD. Dat is ongeveer waar je tegenaan kijkt. En,
want ik zeg nu populisten, maar dat kan uiteraard links en rechts zijn. Zeker. Dus er is geen plaats voor extremen.
Nee, de meer populistische partijen zie je hier niet aanwezig.
Het is heel, ze zijn ook hoe ze opgericht zijn, hoe ze nu nog steeds opereren. Het is heel traditioneel. Daarom heeft het zo lang geduurd totdat vrouwen lid werden. Ze vinden het dus al heel divers dat de culturele sector deel uitmaakt. Dus het is behoudend en traditioneel en best wel conservatief, durf ik ook wel te zeggen. En het zijn mensen in posities die eigenlijk ook geen populisme nodig hebben of die zich daar eigenlijk eerder door bedreigd voelen.
Ja, ik zei overigens net alsof populisten tegenovergestelde zijn van mensen van adel. Maar ik bedoelde natuurlijk de conservatieven eigenlijk. Ja, nou, als daar geen plek voor is. Bedoel, in de politiek hebben we al langere tijd te maken met populisme. Staan ze dan nog wel in de samenleving? Hebben ze dan nog wel een idee? Maar hun tellen ze nog wel mee?
Maar hun bedoeling is natuurlijk niet om een afspiegeling van de samenleving te zijn. Hè? Zij zijn gewoon juist het tegenovergestelde, denk ik. Zij zijn een afspiegeling van hun elitaire kringen, waar zij onder ons kunnen zijn en juist niet het te maken hebben met andere stromingen uit de maatschappij.
Ja, goed dat je dit aanstipt, dat populisme en ook nou, wat dat ook wel enigszins aanjaagt, natuurlijk die haat tegen de elite. Dat is iets waar ze op dit moment gewoon heel veel zorgen over maken.
Ja, precies. En daarom dacht ik juist van, moet je ze dan niet juist omarmen en doodknuffelen? Nou,
eigenlijk zie je dus eigenlijk een greep naar hoe deze genootschappen begonnen. Hè? Als ze zien van oké, onze invloed, daar worden we in beperkt. Of er komt een dreiging van buitenaf. Dan gaan ze zich juist meer organiseren. Dus je ziet ook nu dat deze, dat hebben we tenminste gehoord van leden, dat er meer mensen naar deze genootschappen nu komen. Dat ze actiever zijn dan ooit. Om ook dit soort zaken te behandelen. Hè? Het populisme, die haat tegen die elite, het vertrouwen wat men niet meer heeft in Europese en Nederlandse instituties. Nou ja, dat is een onderwerp wat veel wordt besproken.
Maar dus op een manier, als je bedreigd voelt, dat is natuurlijk eigenlijk ook een heel logische reactie. Je keert je naar binnen, naar de mensen die je vertrouwt en die je kent. En je gaat niet op dat moment de boel opengooien en iedereen toelaten.
Nee. En over die boel opengooien. Jullie hebben dus uiteindelijk hoeveel leden en oudleden ongeveer gesproken?
Tientallen.
Tientallen gesproken, zeker. En in kaart gebracht, denk ik, zo rond 1300.
Ja.
Ja.
En waren de meeste, net zoals de oud-minister die je noemde, wel blij eigenlijk om daarover te kunnen praten? Of zagen ze daar de waarde van in?
Sommigen zagen er minder waarde in, maar waren wel bereid om met me te spreken. Sommigen van hun waren juist bereid om een klein tipje van die sluier op te lichten. Om ook te laten zien, oké, wat hier gebeurt is helemaal niet zo spannend. En dat soort gesprekken hielpen natuurlijk ook enorm. Als ze maar gewoon een goed kijkje kregen van hoe werkt dit.
En ik denk eigenlijk dat die verschillende reacties, dat laat wel iets zien van de discussie die nu ook binnen die genootschappen gevoerd wordt. Moeten we ons verder openstellen? Moeten we iets transparanter zijn? Sommige leden vinden van wel. Die wilden dan ook daarom met ons praten. Anderen vonden juist van niet. Dus die discussie, ze zijn er zelf ook nog niet uit.
Die discussie ging ook de hele tijd dat ze zeiden van, wat zou er nou erg zijn als je een kleine website maakt? Je noemt het tafelronde.nl. Waarschijnlijk is die al bezet.
Heb jij die niet even allemaal gekleed?
Ja, dat ik vervolgens
keihard cashje.
Nee, maar ze zeiden, als je dat doet en je laat morgen alleen al op zo'n website die leden zien, dan functioneert dit niet meer. Dan kunnen wij niet meer in vertrouwen met elkaar spreken. Dan worden wij erop aangesproken waarom we in zo'n genootschap zitten. En dan zal je zien dat bij de volgende bijeenkomst dat het eigenlijk gewoon een simpel PR-praatje gaat worden. Totaal niet meer interessant voor de leden zelf.
Nu is dit boek er en er staan heel wat namen in. Zijn er ook mensen boos geworden?
Nee, in ieder geval niet publiekelijk. Ik denk dat zij ook functies hebben en op posities zijn dat ze weten. En als je geschoren wordt, moet je stilzitten. Je moet niet wrijven in een vlek. Wat we wel hebben gehoord is dat ze toch sommigen in ieder geval het boek zijn gaan lezen. Maar nee, we hebben geen boze reacties gehad.
Als jullie nu naar de politiek kijken, vragen jullie dan steeds af, hey, zou dit beklonken zijn in de genootschappen?
Nee, beklonken niet. Wat ik me soms wel afvraag tijdens het onderzoek, en dat is natuurlijk omdat we zo'n grote ledenlijst hebben, wat je ziet is, men is eigenlijk lid voor het leven. Dus ook als je een andere functie krijgt, dan zit je nog in dat genootschap. Dat maakt soms dat deze genootschappen dus opeens veel prominenter kunnen worden dan 5 jaar geleden. Dat zag je ook bij de tafelronde. Toen er op een gegeven moment volgens mij 3 ministers tegelijk in zaten. Die waren er met hele andere functies ingekomen, maar die werden eigenlijk allemaal individueel opeens gevraagd voor een ministerschap. Dus dan zie je opeens dat zo'n genootschap komt opeens heel sterk veranderen. Dat zijn wel dingen waar we op letten.
Ja, of als economische ontwikkelingen zijn of nieuwe wetten, dat soort dingen. Dat, niet dat ik denk, is het daar beklonken? Maar dan denk ik, oh, daar hebben ze het vast een keer over gehad. Of zullen ze het hierover gaan hebben? Dat meer, maar niet met dat ze bepalen hoe wat er moet gaan gebeuren of zo, dat niet.
Tot slot, jullie zijn nu behoorlijk ontspannen weer. Ik heb jullie ook gezien vlak na de publicatie van het boek of rondom. Want het was nogal een bevalling volgens mij. 5 jaar werk. En ik las een mooie zin. Ik las meerdere mooie zinnen. Maar eentje was over die hoofdredacteur van NRC. Of toen het nog anders heette, lang geleden. Plemp van Duiveland. Dan staat er, hij moest een werkkring zoeken zonder emotie. Toen dacht ik, hebben jullie dat gevoel ook wel eens?
Ik denk vlak toen het boek net af was, dachten we het wel even. Maar ja, nou ja, het is ook wel zo. Wij konden dit boekje bij Follow the Money maken. Dit is natuurlijk wel echt, het was een unieke kans. En het was een fantastisch project. Dus nee, ik wil niet ergens anders nu heen. Bas misschien wel.
Bas is nog aan het nadenken.
Nee, het was een hele eer om dit te mogen doen. Het was inderdaad een enorme bevalling. Maar ik ben enorm trots wat we gevonden hebben. Dat we zo'n boek hebben kunnen samenstellen.
Dank jullie wel.
Alsjeblieft.
Dank je wel.
Het graafwerk van Follow the Money wordt inmiddels mogelijk gemaakt door meer dan 47.000 leden. Ook lid worden? Ga naar ftm.nl.